Welkom bij de podcast Beyond Mom. Ontzettend leuk dat je luistert. Mijn naam is Janneke en in deze podcast interview ik inspirerende vrouwen die verder kijken dan de gebaande paden. Die hun kroost hebben opgepakt om wereldreizen te maken. Ondernemers die hun business naar fully remote hebben omgezet voor een vrijer en locatie-onafhankelijk leven. En vrouwen die het lef hebben gehad om Nederland gedag te zeggen door te emigreren met hun gezin. Waar liepen zij tegenaan? Hoe hebben ze hun droom altijd helder voor ogen kunnen houden, ondanks de waan van alle dag? Hoe hebben zij het financieel voor elkaar gekregen? En welke stappen hebben ze hiervoor moeten en durven zetten? In deze podcast probeer ik daar allemaal achter te komen. Laat je inspireren en enthousiasmeren om misschien zelf ook het wereldwijde avontuur aan te gaan. Iedere dag haalt ze zoveel mogelijk uit het leven. Ze gaat een goede uitdaging niet uit de weg en vindt dat het leven er gevarieerd uit mag zien. Van modellenwerk en presentatrice op televisie, journalist, redacteur, hulpverlener in de psychiatrie en verslavingszorg en ademcoach. Maar boven alles is ze moeder van 2 jonge kinderen, die ze zo puur en authentiek mogelijk wil laten opgroeien. Kortom, een duizendpoot. Jolien, welkom!
Dankjewel, wat een mooie intro.
Ja, het echt lijkt ook eigenlijk geweldig. Alsof ik meerdere mensen probeer te introduceren, maar het is toch echt gewoon 1 persoon.
Niet normaal, ik ben 38, ik heb 4 of 5 levens geleefd. Ja. Ja,
dat dacht ik ook toen ik hier naar het kantoor reed. Het lijkt eigenlijk wel een beetje op een kat met 9 levens, zeg maar. Maar dat geeft ook wel meteen aan hoe leuk jij het vindt om met verschillende vakgebieden bezig te zijn en om continu je interesses eigenlijk te verleggen of aan te vullen.
Ja, klopt. Ik heb ook heel vaak gehoord, omdat ik eerst heb bijvoorbeeld een hulpverlenersopleiding gedaan en ik ging daarna journalistiek studeren, en dat mensen zeiden, oh, je kiest iets heel anders. En ik vond dat zelf helemaal niet heel erg anders, want ik had die eindeloze interesse in de mens. Alleen in het zorgvak heb je heel erg die... Ja, dat plafond, zeg maar. Je bent dan gewoon groepsbegeleider of je bent je verleent zorg. Maar je bent natuurlijk altijd continu in gesprek met mensen. Je ziet mensen, je probeert oplossingen te verzinnen om hun leven een stukje gemakkelijker of beter te maken. En vervolgens vond ik dat vak op dat moment in mijn leven gewoon eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ik vond alleen dat gesprek met die mensen wel heel erg leuk. Dus wat ging ik verder? Ik ging verder kijken, want ik wilde graag schrijven. Dus dan ging ik mensen interviewen. Dus ik vond dat ontzettend op elkaar lijken eigenlijk. Alleen hoef ik dan de zorgtaken niet meer te doen.
Ja, en dat heb je altijd een beetje naast elkaar laten zijn, zeg maar.
Klopt, ja. Ik vond het eigenlijk de zorg pas op wat latere leeftijd weer heel interessant worden. Ik denk dat het ook met een beetje levenswijsheid komt en een beetje levenservaring. Toen ik journalistiek ben gaan studeren, heb ik altijd in de zorg erbij gewerkt. Via bijvoorbeeld uitzendbureaus of in flexpool van instellingen. En zo kwam ik steeds op meer en meer bijzondere plekken vanwege mijn werkervaring. En uiteindelijk belandde ik een beetje in de GGZ. En dat zijn eigenlijk de psychiatrieinstellingen en de plekken waar mensen echt wel wat intensievere zorg nodig hebben. Daar vond ik mijn uitdaging wel in terug.
Ja. Nou, voordat we helemaal de diepte ingaan, wil jij jezelf een beetje voorstellen? We zijn nu al een beetje op weg qua werk, maar wie is Jolien?
Ja, nou ja, ik ben Jolien, 38, en ik ben geboren in Amsterdam. En toen zijn mijn ouders, toen ik 2 werd, in een heel klein dorpje gaan wonen, waar ik ben opgegroeid in Nieuwkoop. En ik had als kind al heel veel verschillende interesses, dus ik ben een hulpverlenersopleiding gaan doen, daarna journalistiek gaan doen. Ik vond het heerlijk om te reizen, dus ik maakte op mijn 22e mijn eerste reis naar India en verbleef daar best een tijdje. In mijn eentje, ja. En toen is dat reisvirus ook wel een beetje begonnen, dus dat kwam al wel vanuit mijn ouders die overal en nergens maar in Europa gingen kamperen met ons. Maar mijn echte vliegtuigreizen ging ik maken toen ik dus wat ouder was zelf. Ik werd ook op mijn 14e gescout als model, terwijl ik aan het wandelen was in de Kalverstraat, werd ik steeds gevolgd en dat was dus een scout van een modellenbureau.
Ja.
En op mijn 14e kreeg ik een contract en mocht ik komen werken, dus dat was heel gaaf. Een paar jaar later kwamen de opdrachten echt veel binnen, zeg maar. Dus daarvoor ging ik toen ook veel op reis. En daar leerde ik eigenlijk ook een beetje het ondernemersleven. Want als model ben je ook ondernemer. Er wordt natuurlijk wel heel veel voor je geregeld. Klanten worden geregeld door je modellenbureau en de opdrachten. Die worden juridisch bekeken natuurlijk door mensen met ieder hun eigen vak. Dus dat zat altijd heel goed. Maar ik leerde wel bijvoorbeeld wat er voor prijzen betaald werden voor een dagje werken met mij. Dus toen ik
Ja.
later andere werkzaamheden ging doen, zoals mijn artikelen verkopen of ik zei tegen een ondernemer, ik wil een mooie video voor jou maken en ik kom jou interviewen. En iemand zei, ja, maar ik heb maximaal €200. Dan dacht ik, ja, dat is gewoon niet waar.
Ja,
Ik zie
ja.
ook dat jij hier een billboard hebt hangen en ik zie ook dat je dit doet en dat doet. En jij denkt gewoon dat ik een jong meisje ben en dat ik gek ben. Maar ik
Ja.
weet ook wat jij betaalt voor dit soort campagnes. Dus weet je, dat maakte me wel wereldwijs of zo. Dat ik dacht, ja, er is
Ja.
wel geld. Je moet alleen een manier vinden hoe het naar jou toe komt. Inmiddels ben ik moeder van twee kinderen, wonen we in Utrecht en vlakbij Utrecht. En ja, heeft het leven ook wel weer wat meer rust gekregen. En blijf je jezelf wel echt uitvinden op een manier die nu past in het leven. Dus als moeder, als ondernemer, ja.
Ja, wat grappig dat je benoemt van heeft het leven ook wat meer rust gekregen? Want wij hebben elkaar ontmoet op Bali toen jullie daar volgens mij ook ruim 6 maanden verbleven.
Ja, klopt.
Bij een enorm idyllisch koffiecafé met de meest heerlijke koffie. En we raakten daar aan de praat terwijl we volgens mij allebei de weglopende kinderen een beetje probeerden te managen.
Ja.
Dus je geeft aan. Nu het leven wat rustiger wordt, maar voor heel veel mensen klinkt dat natuurlijk als wauw, als iets enorms, als een enorm avontuur die jullie pas onlangs eigenlijk hebben afgesloten.
Ja, dat is waar. Als je het zo zegt, dan denk ik ook, oh ja, dat is wel waar. Ja, wij ontmoeten elkaar in Bali bij Rusters. En dat is eigenlijk ook wel een moment in de tijd geweest waar wij van zeiden van, goh, we hebben nu die twee kleine kinderen. Bij ons waren ze een jaar achter elkaar geboren. Dus dan zit je eigenlijk dubbel en dwars in de tropenjaren.
Ja.
En dat maakte eigenlijk, vind ik, dat het Nederlandse klimaat en de Nederlandse kosten die we zeg maar aan alles kwijt zijn, maakte, vond ik dat het leven hier best wel gestrest maakte. Iedereen in zijn eigen huisje, in zijn eigen achtertuintje. Ik miste onwijs gewoon een soort van verbinding. En ik weet niet of ik. Ik heb heel erg sterk een gevoel van hoe het ook kan zijn. En ik kan dat niet helemaal plaatsen soms. Maar ik heb een gevoel altijd gehad vroeger van het moederschap. Dat doe je met elkaar. Dan heb je gewoon één hele grote tuin. En je bent altijd buiten en je kinderen struinen. En die verzamelen steentjes en takjes.
Ja,
En in
ja.
één keer ging het leven gewoon zo dat ik in een Phoenixwijk een huis kocht en een nepgrasje in mijn achtertuin legde. Omdat we eerst allemaal echt gras hadden geprobeerd. Maar toen bleek dat de zon er niet lang genoeg op schijnt of wel te lang. Weet ik het nou, dat ging helemaal
Ja.
dood. We hadden binnen no time een modderpoel. Dus toen dachten we, nou
Ook
hup.
leuk voor kinderen.
Ja. Ja, dat is dan wel weer een beetje dat idyllische. Maar goed, wij hebben dan echt best wel een klein achtertuintje, zo'n postzegeltuintje, zoals je dat noemt. Dus plak je gras erin. En nog dacht ik, ja, dit is het nog niet. Weet je, dit is het gewoon niet. We wilden heel graag een tuin, maar dit is het niet. En ook heel erg die aansluiting missen in zo'n Phoenixwijk van, ja, maar waar is dan die gezelligheid? En waar is dan die village? En
Ja.
waar komt dat beeld? Dat komt nog steeds heel erg door. En op een gegeven ogenblik dachten we, gaan we dan. Oh ja, dat was het moment dat we eigenlijk bij VT Wonen-achtige designwinkel stalen deuren aan het uitkiezen waren. En die man kwam met een offerte van, ik geloof, bijna €7.000. En dan moesten we even kijken hoeveel ruiten we zeg maar daar dan in wilden. Want het kon iets goedkoper en het kon nog iets duurder. En toen zei ik, voor €7.000 kunnen wij ook gewoon een half jaar naar Bali, weet je?
Om even een beetje de
En toen zei.
kosten te
Ja,
vergelijken,
nou
zeg
ja,
maar.
oké, een beetje zo. Maar toen zijn
Ja.
we gewoon die winkel uitgegaan en toen hebben we tickets naar Bali gekocht, weet je? Dus
Ja,
we
ja.
dachten echt, wat zijn we nou aan het doen? Dus dat is een enorme metafoor geworden voor. Je kan het zo gek maken in Nederland als je wil en stalen deuren zijn waarschijnlijk prachtig, maar waarom? Waar gaat het
Ja,
nou om?
ja,
En
ja.
gaat dit dan dat gevoel, weet je wel, tegemoetkomen? En ik ben daar toch wel heel trouw aan gebleven. En ja, toen vlogen we naar Bali met onze ukjes. En daar hadden we inderdaad dat huis met die hele grote achtertuin en die bomen in die tuin. En daar kwam lekker de hele village kwam spelen bij ons. En En toen dacht ik, dit was het. En
Ja.
s'avonds zat ik zeg maar op mijn stoel naar de sterrenhemel te kijken. En 's ochtends om 6 uur lekker met mijn bloknootje aan de keukentafel met de deuren open. Vogels, één gekwetter van vogels. En
Ja.
mijn zoontje achter de duiven aan. Ja, toen dacht ik, dit was het wat ik voor me zag. Ja.
Ja. Ja, dat is, ik herken alles ongeveer
Ja.
in je verhaal. Ja, wij wonen dan niet in een Phoenix wijk, maar wel gewoon in een huis met muren en een kleine tuin en weinig vriendjes in de buurt. Wij wilden ook, ik wilde, ik had een enorme drang om naar buiten te gaan, om weg te gaan van al die muren en al die geasfalteerde wegen. En ik
Ja.
moest echt de natuur in. Nou ja, en zo kwamen we elkaar dus blijkbaar tegen, meant to be in Bali.
Ja.
En want stond jouw partner ook op deze manier in het leven? Want jullie zijn wel ooit een keer, hebben jullie de beslissing genomen om een handtekening te zetten onder een Phoenix-huis?
Ja, maar toen was ik denk ik gewoon volledig de weg kwijt.
En hij ook.
Oprecht. Ja, nou, wij wonen in Amsterdam en we werden natuurlijk allemaal massaal overvallen door die coronapandemie. Maar wij zaten in de baarsjes in een enig appartementje van 50 vierkante meter
Oh, ja.
met z'n drieën. En dat ging allemaal nog wel goed, tot mijn dochtertje van 1 die begon te lopen en die wilde lekker naar buiten. Maar ja, 2 hoog steile trappen, je kent het wel in Amsterdam-West.
Ja.
En de tweede kwam eraan en toen kreeg het wel even benauwd. En
Ja.
toen zijn we gaan kijken en op dat moment waren de huizenprijzen ook weer gewoon zo ongelooflijk hoog. Want iedereen wilde, omdat we al 2 jaar opgesloten zaten, zeg maar, iedereen wilde een tuin. En zo van, als dit ons weer of nog langer overkomt, dan zijn we gewoon tot alles bereid. Want dan willen we gewoon naar buiten kunnen, weet
Ja.
je. En dan wat meer ruimte hebben. En zo wij ook. Dus we gingen eerst rondom Amsterdam kijken, steeds iets verder, steeds iets verder. En overal... Ja, het was gewoon verschrikkelijk duur. De deal was heel slecht. En toen kwamen we hier in Houten en dat was groen en het was best een knap huis en er hoefde niks aan te gebeuren, want inmiddels was ik al 4 of 5 maanden zwanger en ik ben gewoon zo gaan denken. Maar ook van, nou
Praktisch.
Jolien, je hebt best een wild leven gehad. Je hebt het altijd allemaal op je eigen manier kunnen doen. Dan ga je nu maar even normaal doen, want je wordt nu moeder en je hebt nu een tuin nodig. En dan gaat dat nu maar eventjes voor. En je bent altijd
Prioriteit.
een chameleon geweest. Je kan je goed aanpassen. Je weet wat je aan jezelf hebt. Dus je gaat ook wel hier wel weer gedijen. En dat ging dus niet.
Ja.
Ja.
En dat ging dus niet, want hoe merkte je dat dan? Of
Ja, dat
wat
ik
ging er
2
allemaal?
hele kleine kinderen had en opeens heel ver van het dynamische leven van Amsterdam af was. Van mijn vriendinnen, ja, gewoon even nog s'avonds wat voor jezelf kunnen doen. Dus dan kan je, ja, ik kreeg ook, mijn zoontje was best wel een huilbaby. Dus dat maakt je wereld dan ook wat kleiner.
Ja.
Want wij wilden op zich wel leuk vrienden laten komen om te eten, maar hij bleef maar huilen. Weet je wel, dat was ook wel heel zielig. Hij had reflux, hij had heel erg jeuk op zijn ruggetje, want hij had daar eczeem. En dat waren ook wel nare maanden wat dat betreft. Want ik denk wel eens, als ik nog in Amsterdam had gezeten, dat ik dan op de fiets even met mijn vriendinnen gewoon een uurtje of zo of wat kunnen doen.
Ja, daar
Of
even
naar
uit.
een inspirerende lezing in de Bali. Dat deed ik wel eens in Naast Paradiso. Zat altijd, dan kon je weer volgens een thema een lezing doen. En in één keer viel dat allemaal weg.
Ja.
Alles viel weg.
Ja.
En ik had 2, gewoon één van 1 en 1 van een paar weken in mijn arm. En dat was opeens mijn leven. Dus het ging de shift, denk ik, van moeder van 2 en naar Phoenixwijk was wel enorm.
Ja, dat kan ik me
Dat
wel
kwam
echt heel erg
tegelijk.
goed voorstellen.
Ja.
En toen je eenmaal dus in dat huis woonde en dus voor die stalen deur aan het kijken was, toen dacht je, dit is het. Dit tot hier en
Ja.
niet verder.
Ja, toen werd ik wakker, want toen ging het eigenlijk wat beter met Moos. Toen hij een jaar of 7 maanden was ongeveer, toen stopte hij met huilen en hij stopte met spugen. En toen was hij eigenlijk een hele blije baby. En toen kwam er bij mij ook weer ruimte, letterlijk. Weet je
Ja.
wel, van, oh my god, nou, dit hebben we overleefd.
Ja.
En toen gingen we eigenlijk weer voelen. Weet je, van hé, maar wat willen wij eigenlijk? En is dit huis dan een fout geweest? En dat is natuurlijk best wel heel naar om dat al meteen zo te voelen. Want je bed betaalt natuurlijk een hoop geld als je eenmaal een huis koopt en verhuist. En nou, dus toen in de poging om daar in ieder geval wat van te maken, gingen we maar kijken. Nou, nieuwe vloer erin. Zullen we dan nieuwe keuken erin doen? En dat ketsten we allemaal snel af, want dat was het toch niet. En toen kwamen we bij die stalen deuren. En daar kreeg ik echt een soort van klikmoment van nee, 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 nee. Ja.
Dus toen kwamen jullie thuis, eigenlijk een beetje vanuit jouw grap van ja, voor 7000 euro kunnen we ook een paar maanden naar Bali gaan. En daar zijn jullie dus op voor gaan borduren.
Ja.
En jouw vriend of jouw partner, die stond er dus ook op die manier
Ja,
in.
dat was je vraag. Ja, hij stond daar ook zo in. Bob is sowieso heel erg chill, zeg maar. Die heeft gewoon heel weinig, hoe moet ik dat zeggen? Heel weinig nodig om gelukkig te zijn. Die heeft gewoon zijn gezin en hij heeft hele leuke hobby's. Hij is heel erg gek op watersporten. Dus voor hem is naar een eiland gaan aan de kust met lekker weer betekent kitesurfen, betekent duiken, betekent snorkelen, betekent surfen. Dus ja, vond dat gek. We hebben samen ook hele gave reizen gemaakt toen we nog geen kinderen hadden, op de motor door Vietnam en dat soort dingen. Allemaal best
Wauw.
wel natuurlijk. Dus dat hadden we ook ons voorgenomen. Want als er kinderen zouden komen, als dat onze gunst zou zijn, zeg maar, dan zouden er ook zeker reizen worden gemaakt. En toen zaten we dus wel op dat punt waar we allebei wel voelden, ik nog wel veel sterker dan hij, dat dit huis het niet was, dat deze plek het niet was. Toen zeiden we eigenlijk van, is dit dan het moment?
Ja,
Weet je,
om er een
is dit
paar
dan
maanden tussenuit te gaan.
Is dit dan dat signaal wat we misschien nodig hebben? En dan moeten we dat dus ook als dusdanig herkennen, van pak dan nu die kans en dan gaan we.
Ja, ik vind het ook best wel weer confronterend nu. Nu jij het dus zo heel specifiek maakt met die stalen deuren. Want wij zijn dus afgelopen weekend zijn we dus gaan kijken naar een nieuwe badkamer.
Ik zag al een blik in je ogen, een beetje van, oh god, dit komt een beetje dichtbij.
En nu denk ik, oh ja, wat we allemaal voor dat geld ook kunnen doen. Maar zo denk ik dus altijd. Het liefst geef ik al mijn geld gewoon uit aan lange reizen en of aan investeren, om, zodat het later weer geld oplevert om het reizen nog makkelijker te maken. Maar ergens denk ik nu ook, ja, die badkamer, die moet toch ook wel gewoon een keer gedaan worden. En als ik dit nou weer 5 jaar uitstel, dan komen er nog meer mankementen. Maar dit vind ik even zo'n tastbaar voorbeeld wat jij nu geeft met die stalen deuren. Nou ja, oké, ik ga er nog even over nadenken.
Ja.
Maar goed, bij jullie was dat dus echt de trigger om op reis te gaan. En waarom dan niet 1 maand of 2 maanden, maar meteen, volgens mij zijn jullie uiteindelijk 6,5 maand weg geweest.
Ja, nog iets langer zelfs. Ja, we zijn echt van januari waren we weg en we waren eind augustus terug. Dus zoiets. Maar dat kwam omdat mijn schoonzus ging trouwen. Anders waren we helemaal niet zo snel teruggekomen, denk ik. Maar ik moet er wel bij zeggen, als je zoiets gaat ondernemen, dan komt er natuurlijk best veel op je af. En dan is het ook wel heel lekker om een soort van een tijd te hebben. Zeker voor zo'n eerste keer, want je zegt de crash even op. Je zegt ook tegen je ouders en je schoonouders, als je daar een goede band mee hebt, wat wij hebben, van het is maar voor 6 maanden, jongens. Weet je wel, dan kan iedereen ook weer een beetje tot rust
Ademhalen.
komen, zeg maar, en ademhalen. Want je neemt natuurlijk hun ook wel hun kleinkinderen af voor een langere periode. Dat klinkt een beetje heel hard, want er is natuurlijk wel videobellen en dat soort dingen. Maar hun kleinkinderen zijn echt wel een heel groot onderdeel van hun geluk. Dus dat vond ik best wel, ja, ook best wel eventjes een dingetje om dat te moeten vertellen. Dat we daar toch voor gingen kiezen. Maar ze gunnen ons ook heel erg ons geluk. Maar ze waren wel heel blij dat het voor een half jaar was. Ja. Dus je slaat ook je spullen voor een bepaalde lengte van tijd. En dingen hebben daardoor ook een bepaald prijskaartje. Weet je wel, van nou, hoeveel hebben we nodig voor een half jaar? Nou, hoeveel zullen we dan ongeveer als maandbudget aanhouden? En daar houden we ons dan weer totaal niet aan. Maar dat is in ieder geval een beetje als je dan even die bouwsteen aan het leggen bent. Van wat gaan we dan doen? En dat maakte het ook wel overzichtelijk, want we zeiden: zullen we dan nu beslissen dat we over 4 maanden gaan? En toen hebben we ook werkelijk gewoon alle zeilen bijgezet. Toen gingen we even niet meer duur uit eten, dan gingen we even niet meer nieuwe kleren kopen. Eventjes gewoon al het geld dat we verdienden, dan ook lekker voor dat doel. En dat voelt dan ook heel, heel goed. Dus ik ging helemaal los op Vinted. Ik heb voor honderden euro's al mijn kleren verkocht. Want dat zijn dan van die dingen dat hangt daar maar. Maar toen dacht ik, nou, als ik dan nu de zomer hier oversla en dat stuk van, nou, dan heb ik dat stuk allemaal niet meer nodig. En ik draag het ook al 2 jaar niet. Ik ben zwanger geweest, ik heb een ander lijf. Weg ermee. Dus het maakte alles opeens heel, heel,
Luchtig bijna. Ja,
ja.
want dan hebben jullie wel heel snel de beslissing genomen van het gaan en het inplannen tot aan ook het daadwerkelijk in het vliegtuig stappen. Daar zaten echt maar 4 maanden tussen. Jeetje. Want voor dan 6,5 maand of 7 maanden, dan heb je wel echt een behoorlijk maandbudget nodig. Hebben jullie Ging je daarheen met het idee van, oh, we gaan dan nog werken en er komen dan nog inkomsten binnen? Of heb je dat
Ja.
allemaal gewoon van spaargeld gedaan?
Nee, wij hadden nog een inkomsten gewoon wat binnenkwam. Mijn man
Oh.
is data analytic. Data, hoe moet je dat zeggen? Nou, dat is zo'n bot.
Analyst?
Data-analyst, ja. Ik had echt een blackout. Ja, en hij is ontzettend goed in zijn werk. Dus hij werkte als ZZP'er en hij kon gewoon 4 dagen in de week blijven werken. En wat deed Bob nou? Die ging gewoon 's ochtends vroeg, ging die lekker opstaan om 6 uur. Want dan zijn onze kinderen gewoon hartstikke wakker. En dan ging hij kitesurfen of duiken of een tripje maken. Lekker met de scooter naar de kust. Want wij wonen in Ubud, dat is natuurlijk in het binnenland.
Ja.
En hij verdiende gewoon nog voor 32 uur zijn geld. Alleen hij had het gevoel dat hij op vakantie was. Dus hij ging in de ochtend lekker zijn dingen doen. En om 2 uur 's middags opende hij zijn laptop. En dan ging hij zijn calls doen en zijn werk. En hij is dus ook echt een heel gedisciplineerd mens. Waardoor dit kan. Want ik denk dat heel veel mensen dit zouden willen. Maar je moet het ook wel echt doen. Ondanks dat je lekker hebt gesurfd in de ochtend. En je eigenlijk wel even wat willen doorgaan. Moet je er wel gewoon opkomen dagen voor je werk natuurlijk.
Ja.
En ik nam klussen mee als coach. Wat ik nog steeds deed via voor mezelf interviewtjes doen met ondernemers. En daar dan ja, hun missie, visie heel helder krijgen en dat soort dingen. Dus die klussen nam ik mee naar Bali. En die
Ja.
liepen ook voor mij gewoon door. Maar ik kon dat zelf meer indelen.
Ja, en dat deed je dan terwijl de kinderen lagen te slapen, of hadden jullie daar een
Ja, we
oppas?
hadden meteen na een eerste of tweede week dat we daar waren, hadden we een hele lieve oppas gevonden. Ik kende Bali al goed, dus ik had overal een beetje laten vallen van wij zoeken een lieve oppas en ik wil dat ze wat ouder is.
Ja.
Met levenservaring, die zelf al veel kinderen heeft opgevoed. En binnen een week diende zij zich aan. En klopte zij echt letterlijk op onze poort van hallo, ik hoor
Hier
dat
ben
jullie
ik.
een nanny zoeken. Ik ben Iwu Ilu. En daar was ze, zeg maar, de dame
Ja.
van 54, lekker zo moeken en ja, goud. Want dat wilde ik.
Ja,
Ook
ja.
om van haar weer te kunnen leren, weet je. Want in Indonesië doen ze de opvoeding natuurlijk net weer wat anders en heel mild. En tenminste, hoe ze dan met mijn kinderen
Ja.
omging. Ja, dus dat kwam ook helemaal. Die droom kwam ook helemaal uit. En zij kwam bij ons aan huis 4 dagjes, 4 ochtendjes eigenlijk oppassen. Dus de ochtenden deed ik zelf met de kids. Dan ging ik ook een paar uurtjes werken.
Ja.
En dan had ik het eind van de middag en de avond en de nacht deed ik ook zelf weer gewoon met de kinderen. Dus zij zorgde echt net voor die verlichting.
Ja, precies. Dat je niet 24 uur 7 met kleine kinderen op pad bent.
Nee.
Dan is het
Nee.
echt wel heel erg pittig.
Ja.
Ik was heel blij dat. Nou ja, onze twee oudsten gingen daar natuurlijk naar school. Maar inderdaad, voor de jongste hadden we dan 2 dagen in de week. Ik geloof 2 dagen in de week hadden we een oppas. Dat we gewoon allebei weer even, nou, en je gedachten een beetje kon ordenen, maar ik dan ook weer opdrachten kon doen. Waarbij ik het dus wel heel erg lastig vond dat we net in zo'n tijdzone zaten, dat dan de ochtend en de middag, dan, nou, was nog niemand wakker in Nederland. En dat er dan vanaf 3 uur, of nou ja, 2, 3 uur, dat er dan weer allerlei verwachtingen kwamen vanuit Nederland. Op het moment dat dus de oudsten weer uit school kwamen.
Oh
Dacht ik,
ja.
ja, ik ben hier wel om ook te genieten van die kinderen en van de omgeving en de natuur en van tripjes. Maar eigenlijk op het moment dat zij terugkomen uit school, 3 uur, 3:30, moest ik mijn meetings in. En toen dacht ik, oh ja, eigenlijk was het andersom fijner geweest, de
Oh
tijd.
ja.
Dat je dus in de ochtend alles kan doen. En dan in de middag dat je dan alle tijd hebt om met elkaar te besteden, zeg maar. Dus dat vond ik wel echt uitdagende factor van het werken in Bali. Dat je continu aan het toeleven bent op een dag naar die meetings met opdrachtgevers.
Oh ja. En
Maar
dat
ja.
kon niet, zeg maar, qua verwachtingsmanagement anders. Want jij moest je dan een beetje aanpassen waarschijnlijk aan het Nederlandse.
Ja, en ik had die opdracht aangenomen toen ik in Bali zat, om juist als een soort van test van hoe bevalt het leven ons in het buitenland? Nou ja, dan moet je dus ook werken in het buitenland. Dus daarom had ik toen maar erin gegooid. Ik sta open voor een opdracht. En die kreeg ik toen ook een hele leuke opdracht. Maar daardoor zat ik wel soms gewoon van 7 uur 's avonds tot 11 uur of 11:30 's avonds zat ik in meetings.
Oh ja.
Nou, dan rol je je bed in en dan lig ik nog 3 uur lang alles te verwerken van die
Ja.
meeting. En toen dacht ik, oh ja, nou, dit is echt wel weer. Zo had ik nou ook weer niet helemaal voorgesteld in Bali. Dus dat zou voor mij wel iets zijn dat ik denk van, oh ja, dat zouden we dan echt wel op een andere manier moeten inrichten. Maar goed, jouw vriend kon dat dus heel erg prima.
Ja, hij had eigenlijk het precies andersom. Dus hij zei: het beste deel van de dag heb ik mijn energie, 's
Oh ja.
ochtends.
Ja.
En dat investeer ik dus nu in wat ik het allerliefste doe: met jullie zijn en kiten en leuke dingen doen. En als ik dan gewoon lekker uitgespeeld ben, dan ga ik zitten en dan heb ik een paar uur focus op mijn werk.
Ja.
Maar hij was ook wel eens brak hoor. Dat hij dan met het zonnetje op zijn gezicht en had hij lekker gegeten en dan moest hij nog gaan werken, weet je wel? Dan wil je eigenlijk gewoon blijven genieten. Maar goed, dat was wel de deal.
Ja,
Konden
ja.
we doen wat we deden.
Ja, en hoe heb jij dat dan voor jezelf geregeld? Want je bent ook hulpverlener. Hè, dat je interviews op afstand kan doen, daar kan ik me nog, daar kan ik nog in meegaan, of dat snap ik. Maar hoe heb je, want je bent in loondienst voor een paar uur, of ben je ook als freelancer, hulpverlener?
Nee, ik deed dat in loondienst in Amsterdam in de psychiatrie. En dat heb ik echt opgezegd, die baan. Want die had ik inmiddels als vaste baan. En dat coachen en interviewen, dat deed ik erbij. En die baan heb ik echt opgezegd. Dus toen zijn er nog wel mensen bij me gebleven van ik wil, maar vanuit ondernemersland, zeg maar, van ik wil nog steeds met jou wel heel graag dat je mijn website bekijkt of mijn missie visie helder staat en dat ik die coaching sessies met mensen deed.
Oh
Dus ik
ja.
hield mezelf op die manier wel bezig. Ik heb een hele interessante training gedaan en dat heet Authentic Relationships. En dat was ook meteen een training in hoe je groepen faciliteert en hoe je keynote speaker wordt, zeg maar. Dus ik deed dat allemaal gewoon als investering in hier word je beter van en dit ga je een keer heel goed nodig hebben.
Ja. Nu zeg je van ja. Voor die reis, ik heb gewoon mijn baan opgezegd. Maar dat is voor mensen natuurlijk ongeveer de allergrootste reden om niet zo'n stap te zetten. Om niet op reis te gaan of om een lange tijd met het gezin naar het buitenland te verhuizen of te vertrekken vanwege die baan. En dat vind ik zo grappig hoe jij zegt van nee, die had ik opgezegd. Dus toen ben ik gewoon verder gegaan met interviews. Alsof het. Jij legt daar dus blijkbaar veel minder lading of en misschien wel belangrijkheid op. Jullie wens was gewoon die reis maken en daar dan de keuzes op baseren die daarbij horen om maar die reis mogelijk te maken. In plaats van dat heel veel mensen, ja, die willen wel op reis, maar die stellen dan hun baan daarboven en hun huis daarboven en nou, familie of weet, nou, alle beren die staan eigenlijk bovenop die droom te springen, waardoor het niet doorgaat. Maar jij plaatst het heel anders. Wij gingen op reis, nou ja, dus die baan heb ik opgezegd, alsof het niks
Ja, ik
is.
snap heel goed wat je bedoelt. Ik snap echt heel goed wat je bedoelt. Mooi, ja, mooi. Want weet je wat dat denk ik is? Als je gewoon heel puur gaat kijken naar wat blijft er over als alles om jou heen weg zou vallen. Wat blijft er dan over? Dan blijf jij als vrouw over, samen met je geliefde en je kinderen. En wat daar dan omheen, zeg maar dat netwerk daaromheen van hele lieve ouders en vrienden en een sociaal leven, dat is allemaal een deel van wie jij bent. Maar de essentie van wie en wat jij bent, dat is gewoon voor jou, moet dat kraakhelder zijn, waar ben ik dan op mijn allergelukkigst?
Ja.
En iets riep mij zo hard van dat is niet hier, dat is daar.
Ja.
En daar ben ik gewoon heel hard naar gaan luisteren. En dat was niet heel makkelijk, hè, want ik moest eerst echt wel door een soort van lagen heen bij mezelf, omdat ik ook die beren op de weg had. Want ik had de overtuiging, dat doe je je ouders niet aan. Dat flik je ze niet. Weet je,
Ja.
dat zo hard zei ik het tegen mezelf, dat doe je niet. Ik zei tegen mezelf, je hebt dit huis nu gekocht. Er zit 30.000 kostenkoper in en allemaal kosten van het verhuizen. Dat doe je gewoon niet. Je mag dit niet doen, heb ik tegen mezelf gezegd. Want straks gebeurt er wat. Of waar doe je je kinderen echt een plezier ermee? Of nou, en daar moest ik eerst allemaal doorheen. En wat gebeurde er? Paniekaanvallen.
Ja.
Dat moest ik allemaal doorwerken eerst. En toen bleef uiteindelijk, toen alles afgecrumbled was, zeg maar, bleef die essentie over. En dat was nog steeds dat verlangen.
Ja.
En toen dacht ik, maar dan is alles om mij heen gebouwd op basis van een verlangen wat ik niet uitleef, zeg maar. En ja, en dan wordt het opeens wel heel duidelijk allemaal dat als je zo gaat staan voor dat verlangen, heb ik ook tegen mijn werkgever gezegd, ik heb hier een hele mooie baan, maar ik ga dit doen. En toen
Ja.
zei ze, natuurlijk ga je dit doen. En als je dan terug wil komen, kom je gewoon weer terug.
Oh, dat is helemaal een mooie zekerheid
Maar
die je dan
dat
krijgt.
kan je pas te horen krijgen als je het gaat uitspreken. Want je bent heel aantrekkelijk als je voor je verlangen gaat staan. Dat maakt jou ook heel aantrekkelijk als mens en als energie.
Ja,
Dus op het
ja.
moment dat je dat gaat durven, dan gunnen mensen jou ook dingen. En er zijn ook mensen afgevallen. Want ik kreeg ook wel eens opmerkingen. Nou ja, wat doe je die kinderen aan? En kan je ermee leven als er wat gebeurt? En die mensen moesten weg.
Ja, dus die heb je
Opgeruimd.
opgeruimd. Ja.
Ja, nou ja, en ook niet zo agressief, maar wel, ik hoorde dan wel wat er gezegd werd. En toen
Ja.
dacht ik, ik wil mij op mijn plek houden.
Ja, maar dat is vanuit hun eigen angsten.
Ja, maar op die plek, mij op mijn plek houden betekent eigenlijk dat je mij in die Phoenixwijk wil laten zitten. En dat maakt me woedend.
Ja, want ik hoor hier niet.
Ja, dus als je dat niet ziet en als je dan niet blij voor me bent en me aanmoedigt, dan vraag ik me ernstig af wat je intenties zijn. Ja.
Ja. Ja,
Ja.
dus de Phoenix-wijk die werd tijdelijk ingeruild voor een bamboe hut. Of hoe woonden jullie daar precies?
Nou,
Waar
een
woonden jullie op
hele.
één plek? Of gingen
Ja,
jullie ook
wij wonen
rond?
op één plek. Ja, eerst zijn we geland in Uluwatu hebben we gekeken. Toen hebben we Jim Barron hebben we bekeken. En toen kwamen we in Canggu. Nou, dat was zo verschrikkelijk druk geworden. En toen, ik zei ja, ik heb altijd heel fijn gehad in Ubud. Dus toen zijn we daar als laatste neergestreken. En toen zei Bob, oh ja, dit is Bali. Dit voelt goed. Ja.
Ja.
En ook weer ja, op een oproepje gereageerd. Op zo'n Facebook-huizengroep. En daar kregen we een aanbieding om een mooi huis te komen bekijken. En dat was hem meteen. Ja.
Oh, dat is wel echt, want in de periode dat wij er dus allebei waren, heb ik van heel veel mensen te horen gekregen dat het echt wel heel erg lastig is om last minute nog een huis te kunnen vinden.
Ja.
Om daar een paar maanden te verblijven, omdat het zo ontzettend druk is in Ubud en omgeving, dat ja, je hoeft maar een oproep te plaatsen of er reageren 85 mensen op ongeveer.
Ja.
Maar daar hadden jullie dus, jullie kwamen daar dus vrij makkelijk doorheen met het vinden van een leuk en fijn huis.
Ja, dat kwam. Ja, Bob had een oproep geplaatst. Wij zijn een gezin met twee jonge kinderen en we komen uit Nederland en wel een heel klein beetje wat over onszelf. En daar werden we eigenlijk op benaderd. En wat bleek, dat was gewoon van een grote Balinese familie die ook meerdere huizen verhuren voor Westerse mensen.
Ja.
En die recruiten ook een beetje op ja, een gezinnetje. Dat zijn geen mensen die waarschijnlijk heel grote feesten gaan geven. En dat zijn mensen die misschien zijn nog met mijn spulletjes omgaan. Dus op die manier was er ook een soort van wisselwerking en werden wij ook gescreend op die manier. En de prijs was, ik geloof, €1600 per maand
Oh
ongeveer voor dat
ja,
huis.
dat waren
Dus
wij
dat
al
vond
niet
ik ook
zeker.
nog wel echt een bedrag, hè? Dus dat is misschien ook iets wat een reiziger met een backpack of zo ook niet meer gaat neertellen. Maar goed, als gezin, ja, en dat is onze luxe positie natuurlijk. Dat kan je bijna vergelijken met wat je in Nederland aan hypotheek betaalt, weet je? Dus dan denk je, ja, als we dat hier dan uitgeven, ja, so be it. Ik heb toen de jaren daarvoor in de Bali echt wel meegemaakt dat ik voor €300, €400 een heerlijk huis huurde. Maar dat zat er niet meer tussen.
Nee, en dan had je
Gewoon
ook.
een one-room apartment, weet je wel? Zo'n one-room Balinees huisje of zo. Ja,
Ja.
dat is.
Nee, dat
Ja.
zou nu niet meer matchen met het gezinsleven wat je nu
Nee,
ook
nee.
hebt. En daarnaast is het inderdaad ook allemaal veel duurder geworden.
Ja.
Wij hebben uiteindelijk zijn wij gewoon op een resort gebleven. Nou, een resort dat klinkt echt mega luxe, dat was het niet. Wij zaten, het was eigenlijk een stuk grond met vier kleine huisjes, dus een one-bedroom huisje. En wij hadden dan een iets groter huisje met twee slaapkamers. En daar beviel het zo ontzettend goed. En helemaal het feit dat het zwembad was niet meteen in onze tuin. We moesten een hekje door en dan was het zwembad er. En dat gaf mij zoveel rust omdat Flora, nou ja, één was. En ik dacht, als ik in een villa woon met een zwembad in de tuin, dan zit ik gewoon geen seconde rustig. Of ik nou wel thuis ben of zelf aan het werk ben en de oppas is bij ons thuis, nou, dan zou ik gewoon geen oog meer dicht doen of dan zou ik me gewoon niet meer kunnen concentreren. Dus dit bleek uiteindelijk echt de meest fijne oplossing voor ons. Want toen hebben we dus onderhandeld in plaats van dat we een nachtprijs betalen, dat we dus gewoon 4 maanden lang een maandprijs zouden betalen, wat dus ook ongeveer uitkwam op €1600 per maand.
Ja. Ja, dat is het mooie, hè? Dat je dan, je kan, als je het eiland een beetje kent en ook echt liefdevol weer met iedereen omgaat, dan is er ook best wel weer veel mogelijk.
Ja.
Het is niet zo'n hele harde nee als dat je in Nederland soms krijgt. Er is gewoon echt wel vaak ook willen ze meedenken en zijn hele ondernemende, ja, ook wel
Lieve
hele
mensen.
ondernemende, lieve gedachten zit,
Ja.
ja, mensen. Dus dat vind ik ook zo gaaf aan dat reizen. Ja.
En hebben jullie in de tussentijd hebben jullie het eigen huis kunnen verhuren? Of hebben jullie het überhaupt verhuurd?
Ja, dat is niet zo handig om te zeggen voor de banken.
Nee, oké, okay, maar nu heb je al antwoord. Wij ook, precies hetzelfde. Ja. Nee, dus dat compenseert dan weer enigszins ook weer de hogere kosten in Bali. Want ik moet wel zeggen, mensen zeiden toen we naar Bali gingen, oh, lekker goedkoop. En toen dacht ik, lekker goedkoop? Nou, we betalen daar precies hetzelfde aan hypotheek of aan vaste lasten. Plus daarnaast hebben wij nog voor twee kinderen de internationale school per maand. Dus wij waren, nou, ik denk nog geen euro goedkoper uit in Bali.
Nee, wij ook niet. Nee, echt niet. Wij ook niet. Maar je hebt wel, zeg maar, door het te doen en door die inkomsten ook nog een stukje te kunnen behouden. Of nou, is niet een stukje, maar gewoon echt flink. Natuurlijk met 32 uur. Hebben wij
Ja.
wel gewoon echt kunnen leven op een manier. Ja, dat is bijna ja, gewoon te gek voor woorden.
Ja,
Gewoon
je
lekker
kunt er
kunnen
niet van.
eten. Maar we gingen niet naar Finns Beach Club of zo. Met waar je een bordje rijst of westers eten voor hele hoge prijzen gaat eten. Wij gingen gewoon een bordje rijst eten bij de Warung. En
Ja.
daar genoten we ook echt intens van. Wij vinden Indonesisch eten heel erg lekker. Dus onze kinderen aten dat ook. Maar we konden wel 2 keer per dag uit eten. Weet je, we konden wel ergens lekker een ontbijtje gaan scoren. En lekkere kopjes koffie drinken. En dat zijn ook de kopjes koffie en echt die westerse dingen zijn ook westerse prijzen. Cappuccinootje of zo is toch
Ja.
gewoon snel 2, 3 euro. Maar een ontbijtje met een bordje rijst en een gebakken eitje, dat is natuurlijk gewoon nog steeds 1 euro of 1,50. En als je op die manier ook van dat soort dingen kan blijven genieten, dan, ja, dan heb je echt een heel erg lekker leven daar. En er ontvalt natuurlijk een hoop zorgen en stress, omdat je, ja, we hadden een lieve oppas, maar je kan ook voor 1 euro per kilo je laundry bij de laundry brengen, weet je? Dan krijg je natuurlijk je tasje gestreken terug. Je zit niet meer op verjaardagspartijtjes en familiebijeenkomsten. En ik heb hartstikke lieve vrienden en hartstikke lieve familie. En ik ga heel graag naar hun verjaardagen. Maar wat brengt dat met zich mee? Is dat het altijd is van hoe gaat het met je? Hoe gaat het met je werk? Waar woon je? En in Nederland hebben we toch een soort statussymbool ook aan waar je woont. Zit je in een goede wijk, slechte wijk? Bij wie ben je uitgenodigd op de opening van zijn nieuwe pop-up store en zo? Je hebt dingen met
Wat je functietitel.
je identiteit is je functie en andersom. En je bent ergens bij of je bent ergens niet bij. En dat wordt altijd op een bepaalde manier gemeten hier. En
Ja.
dat viel allemaal van ons af.
Ja.
Er waren geen ingewikkelde dingen meer, leek het wel.
Nee, het leven is een stuk simpeler. En dat
Ja.
komt deels inderdaad omdat zo heel veel verplichtingen en zo heel veel moetjes en het streven naar een zo hoog mogelijke status of aanzien, dat valt daar weg. Maar ik denk ook dat het een stuk simpeler is, omdat je leeft daar gewoon met de natuur, in de natuur. Er is veel meer, ik voelde het letterlijk als er is veel meer ruimte om te ademen of zoiets. Om
Ja.
tot rust te komen en om heel even naar de tweede versnelling te gaan in plaats van continu maar in de vijfde of soms zelfs zesde versnellingen te zitten. Het was daar zo, nou, soms bijna tot vervelend aan toe, maar of tenminste dat je je bijna ging vervelen. Maar juist op dat soort momenten dacht ik, oh zo, dit is lang geleden. Dat ik gewoon voor me uit zit te staren en denk, wat ga ik nou eigenlijk doen? En toen dacht ik blijf gewoon even zitten, staren.
Ja. Ja, mooi wat je zegt. Ja, ik heb dus die momenten ook gehad. Ik heb zelfs zoveel momenten van ontroering gehad. Dat ik gewoon echt op een, ja, ergens op een bankje zat met een koffietje to go of zo. Of met een flesje water. En dat gewoon de tranen over mijn wangen rolden. Van wat kan het mooi zijn als je zo intens gelukkig kan zijn met weinig. En dan voelde ik me niet dat we weinig hadden, hè, want ik vond dit alles.
Ja, precies.
Dat je dit kan doen en dat dit je leven even mag zijn, zeg maar. Dat vond ik zo. Dat maakte me ook zo nederig naar dat grote leven toe of zo. Van wow, wat kunnen we veel doen? En ik merkte ook dat ik heb mezelf wel gewaarschuwd van zodra je straks weer terug gaat naar Nederland, hou dit alsjeblieft een beetje vast. En weet ook dat we er weer in gaan trappen, zeg maar. Dat dingen hier weer moeilijk gaan worden. Maar dat
Ja.
doen we zelf. Want op het moment dat ik daar was, kreeg ik allemaal ondernemersideeën. En ik kreeg allemaal dingen voor elkaar. En ik volgde een mooie opleiding. En ik stond zo stevig in mijn schoenen. En ik wist gewoon, dit moet je gewoon als een soort tweede thuis of zo gaan bouwen. Weet je? Dit moet echt een soort van, je vindt maar een manier waardoor je dan hier overwintert of zus of zo. En dan, maar hou dit vast dat alles mogelijk is. En je gaat weer terug naar Nederland en je houdt dat een maandje of twee vast. En je voelt weer van, oh, ik ga het weer moeilijk maken. Ik zie de beren op de weg weer. Ik maak het wel weer zwaar. Oh, ik wil eigenlijk niet naar die verjaardag, maar ik doe het maar toch. Want ik ben eigenlijk wel verplicht om dat te doen. En de volgende dag zit je helemaal overprikkeld, weet je wel, weer bij te komen. Ja, nou ja, en ik ging het weer moeilijk maken. En ik dacht, oh ja, maar hier had ik mezelf voor gewaarschuwd. En ik ben nog steeds een heel dankbaar mens, maar dit is wat ik doe in Nederland. Dit is wat we doen.
Ja, we inderdaad. We leggen het elkaar ook op om het op deze manier allemaal in te richten. Want, nou, 6,5 maand Bali. Heerlijke tijd gehad. Je hebt zelfs daar nog een opleiding gedaan tot ademcoach. En je komt dan terug. En dan? Hoe was dat?
Nou, kijk. Er is bij mij, er is bij ons iets afschuwelijks gebeurd, want mijn zoontje heeft een ongeluk gehad. En dat heeft eventjes alle grond onder onze voeten weggeslagen, omdat dat is precies waar jij het net over had, een zwembad, en hij is daarin gekukkeld. Je kent het verhaal waarschijnlijk.
Ja, ik heb dat toen echt met tranen in mijn ogen en kippenvel op mijn armen heb ik dat gelezen. Echt de nachtmerrie.
Wij hadden in de tuin ook een zwembad, maar daar hadden we een hartstikke dik groot bamboehek om laten bouwen. En dat was helemaal goed, zeg maar. Maar het is ook niet thuis gebeurd, het is in een restaurant gebeurd. En in Bali heb je magische plekken waar ook bijvoorbeeld een speeltuin is en waar je lekker restaurant hebt, maar ook een zwembad. En het was op een prachtig, prachtige mooie plek. We ontmoeten net onze vrienden, we geven elkaar een omhelzing. De kids rennen naar de speeltuin. Ik sta nog met de bandjes in mijn handen. Van, nee, die wilden ze niet om, want ze gingen nog schommelen van de glijbaan. En we staan te kletsen en nog geen minuut of zo te kletsen. Ik ben mijn dochter aan het duwen op de schommel en mijn zoontje is achter zijn vader aangelopen die naar het restaurant liep. Hij denkt hij is bij mij en ik denk hij is bij papa. En 1 minuut zijn we hem kwijt. En dan ga je zoeken en ja, daar was hij.
Jullie hebben hem zelf gevonden in het water.
Het was heel, hij was er heel slecht aan toe. En we hebben toen echt heel snel moeten handelen. Dus hij is heel snel op een golfkarretje, zeg maar, naar een eerste hulp gebracht. En dat zijn momenten geweest dat ik dacht dat ik alles kwijt was. Dat ik hem kwijt ging raken. En dat is wel, hoe moet ik dat zeggen? Toen dat gebeurde, zaten wij heel goed in ons vel. En dan moet je je voorstellen dat van de een op de andere moment zoiets gebeurt. En als je kindje valt, dan is er vaak een schreeuw van auw. Of je gaat meteen repareren. Maar als je kindje in het water terechtkomt, dan is er geen auw en dan is er geen help. Want dan hoor je niks. En in één keer heb je een spartellevend kind en in het volgende moment niet. En ik heb toen voor het eerst echt gebeden, geschreeuwd, om hulp geroepen van boven. Van alsjeblieft. En ik heb toen afgesproken, omdat ik zo in paniek was, ben ik mezelf te gaan doorademen op de ziekenhuisvloer. En ik was zo verschrikkelijk in paniek. En ik heb toen iets gehoord van breathe, breathe, breathe. En dit klinkt echt heel, heel onwerkelijk. Maar ik denk echt dat mensen die een soort van zo'n ervaring hebben gehad in hun leven, dit zullen herkennen. In één keer werd alles zo duidelijk dat als dit goed komt, als ik echt dit geschenk krijg dat het goed komt. Dan ga je er ook verdorie alles aan doen in het leven om heel erg intens gelukkig te zijn met elkaar. En toen heb ik mezelf zo bij elkaar kunnen ademen dat ik echt mezelf weer voelde opstaan. Ik kreeg weer leven in dat lijf, want ik had zo verschrikkelijk veel paniek dat ik echt in shock was. En dat doet je zenuwstelsel. Dan bepaalt jouw zenuwstelsel van dit is te veel. Dus ik zet jou in die freeze, ik zet jou in die shockmodus. Dus ik kon bijna niet praten. Ik had heel grote hap uit mijn wang gehapt van de ellende, zeg maar. Dus het bloed liep uit mijn mond. Het is heel naar verhaal dit. Maar ik wist wel van, ik moet nu echt heel erg sterk gaan zijn. En ik weet hoe ik dat moet doen, want ik heb die adem. Dus zo ben ik opgestaan en heb ik er voor hem kunnen zijn, want dat was het allerbelangrijkste. En zo gingen de uren om en liet hij aan ons weten dat hij er nog was. En dat hij ook zijn bewustzijn had, want je weet natuurlijk dan ook niet hoe je hem terugkrijgt.
Nee.
En dat zijn oprecht, ja, ik ben emotioneel als ik het vertel. En dat is op zich niet erg, want ik vind het goed om het te vertellen. Want ik moest echt door die donkerste uren van mijn leven samen met mijn man. Toen we ons realiseerden dat het goed kwam, echt te gaan staan van, hé, maar we hebben dit gered met elkaar.
Ja.
We hebben dit gered. En het is weer zo duidelijk geworden waar het om draait. En het is heel bizar dat je zeg maar zoiets mee moet maken, maar als je de essentie eruit mag halen, zeg maar, dan hoop ik dat ik op die manier dat lot dan kan dragen, zeg maar.
Ja.
Voorbij schuld en schaamte en weet je, want die zit er natuurlijk ook, maar dat ik daar alsjeblieft dan iets moois mee mag doen. Dus ik ben toen hij weer oké was, ben ik 2 weken later begonnen met die ademstudie. En die heb ik voor de rest van die periode gevolgd. Ik heb een hele goede trainer gezocht en ik heb gezegd, het is erop of eronder, want ja, ik moet hier ook mee zien te dealen, zeg maar, dat dit is gebeurd. Het
Ja.
gaat goed met hem, dat op de eerste plaats. En ja, en die adem, dat is nu een call, zeg maar, van een enorme call. En sindsdien geef ik dus ademtrainingen aan moeders. Vaak moeders van jonge kinderen, ondernemende moeders, die of ook iets hebben meegemaakt, of met overwhelm zitten, of gewoon een enorme boost willen in hun bewustzijn. En dan gaat mijn verhaal heel, heel erg naar de achtergrond, hè, want dat is dan helemaal niet meer belangrijk. Maar die essentie die mij zo geraakt heeft in dat moment, dat zal nooit meer weggaan.
Nee, nou, het is, nou, wat ik al zei, het is echt de nachtmerrie van iedere ouder waar jij doorheen bent gegaan. En dat lijkt me zo onwerkelijk dat je het ene moment in de hoogste euforie zit van wauw, en we ontmoeten hier nou, dan ook vrienden en je zit gewoon helemaal lekker in je vel en
Ja.
je hebt veel momenten van ontroering dat je dit mag meemaken en het volgende moment is dat allemaal niks meer waard? En is het enige wat telt, is gewoon het gezond wakker worden van je kindje. Maar echt vreselijk. En maar ook ontzettend knap dat je daar vervolgens mee aan de gang bent gegaan. En dat je van dit trauma waar jullie doorheen zijn gegaan, een soort van kracht bijna hebt gemaakt om het nu echt nog meer je hart misschien nog wel te
Ja.
volgen. En, dat jullie zo dicht bij de essentie van het leven zijn gekomen, dat alles wegvalt. En nou, ik vind het heel knap om te zien dat je dat dan met een positieve blik of met een dat je er gewoon nog meer wat van wil maken, zeg maar.
Ja, en ik denk dat het, ja, dankjewel. En het is, je merkt het, ik schiet nog steeds vol als ik het vertel, maar ik denk dat er zo verschrikkelijk veel, hoe moet je dat zeggen? Helder wordt op zulke momenten dat je echt, net als met die stalen deuren, er schreeuwde zo iets hard iets van, maar hier zit ons geluk hem niet in.
Ja.
En toen ik ontroerd op een bankje zat van wat hebben we het hier goed en we leven eigenlijk nu ons beste leven en ik voelde me echt zelfverzekerder dan ooit en ik denk ook dat dat de reden is dat we zijn blijven staan.
Ja.
Want je had ook, zeg maar, we hadden ook in een donkere depressie kunnen schieten. Ik heb ook vaak genoeg op mijn werk, hoor ik dit soort verhalen van ouders die daarna belanden in een heel, toch een donkerte. En ik heb echt wel met mezelf afgesproken van ja, tuurlijk, dat moet dan ook lukken. Maar open je ogen, kijk, het gaat goed met hem. En dat is het grootste geschenk. En zijn zusje. En dat het met ons goed mag gaan. En ik heb ook wel heel sterk gevoeld van ik moet blijven staan en mijn man. Want hij heeft niks aan ons als we omvallen. En
Nee.
nogmaals, die schuld en die schaamte is er ook. Die is er echt. Die is er echt. Maar door erover te praten en haal ik er misschien ook een soort van een taboe af van we maken fouten. En dit
Ja.
overkomt iemand. Dit overkomt je. En dat heb je nooit gewild. En het is gelukkig geen laksheid, hoe moet je dat zeggen, dat je op je telefoon zat of dat je dronken was. Of
Ja.
snap je? Ik was gewoon helemaal in mijn puurste bewustzijn. We hebben een fout gemaakt. En dat wil ik eigenlijk niet eens zo noemen, weet je wel? Het is een ongeluk. Ja,
Ja,
maar
en ik denk
ja.
dat iedere ouder die verliest een kind wel af en toe uit het oog. Ik bedoel, die kinderen zijn gewoon overal en nergens.
Ja.
Maar op het moment dat ze dan heel even nergens zijn en de seconden tikken voorbij, dan kan er wel echt van alles gebeuren. Of het nu een auto is, of een fiets, of water, of noem het maar op. Een ongeluk zit gewoon in een heel klein hoekje. Het gebeurt.
Ja. Nou ja, maar dat is dus dat, ja, lief dat je dat zegt. Alleen dat is natuurlijk op het moment dat je het zelf meemaakt, dan ga je je als eerste afvragen: wat heb ik niet
Ja.
goed gedaan? Waar heb ik niet zitten opletten? Waar was mijn hoofd? Of hoe is dit gebeurd? Is er iets wat, welke? Nou ja, daar wil ik ook helemaal niet te veel over nadenken, want daar zit echt mijn diepste pijn, zeg maar.
Ja.
Alleen wat ik wel heel bijzonder vind, is dat Bob en ik allebei heel sterk voelden van: we willen niet naar huis. Het eerste wat je zou kunnen doen is het vliegtuig pakken naar huis. Terug
Ja.
naar je veilige omgeving, terug naar het beschaafde Nederland waar alles aangeharkt is en veilig en in de medische diensten nog een stuk, weet ik het. Maar wij zijn zo goed geholpen. We zijn op zoveel vlakken zo verschrikkelijk goed geholpen. Van het vervoer, van de eerste hulp, van de artsen om het bed, van de communicatie met ons, van het hele palet en de rijkdom dat wij zo verzekerd zijn dat je dit kan blijven betalen, weet je, die zorg. En
Ja.
daar word je je zo bewust van mensen, wat hebben we veel en wat hebben we een grote kans
Ja.
gekregen. En zo wil ik het ook echt continu zien. En wij besloten echt van nee, we blijven in Bali, want we kunnen hier in die natuur zijn, we kunnen hier helen. We gaan helemaal nergens heen zonder hem, we houden hem heel dicht bij ons. We zorgen dat hij echt heel veel liefde van ons voelt. We gaan nu niet een vliegtuig in, we gaan nu niet dit verhaal helemaal nu met familie en vrienden heel erg voelen. Nee, we zijn hier met ons veilige viertjes. En we houden dit heel close, zo op deze manier, zeg maar. En dat zegt natuurlijk ook heel veel. Dat we zo sterk voelden, we leven wel ons beste leven hier. Ondanks deze
Ja.
nare gebeurtenis, echt afschuwelijke gebeurtenis. Maar het gaat niet opeens beter in Nederland. Dus we voelden
Nee,
echt
nee.
enorme dankbaarheid aan het eiland. Dus we hebben ook de week nadat hij naar huis kwam vanuit het ziekenhuis, hebben we een ceremonie gedaan in onze achtertuin, echt met het Balinese tempeltje erbij. Er is allemaal Balinese families zijn er bij ons gekomen die ons in die tijd al kenden en die ons steunden. We hebben gebeden met elkaar, wierook opgestoken. We hebben echt ook onze dankbaarheid uitgesproken naar alles en iedereen en naar hierboven. Dus ook op die manier voelde het heel kloppend om dat weer, zeg maar, daar. Ja, er op die manier bij stil te staan. En geloof me, er gaat geen dag voorbij dat ik niet dank. Weet je
Ja,
wel?
ja,
En dat zal ik nooit, nooit meer niet doen.
ja.
Dus in die zin. Maar ik heb ook geleerd dat we dus echt een tool in ons lijf hebben, die adem en dat bewustzijn. Ja, dat kan afpellen wat uiteindelijk voor ruis zorgt. En of dat die beslissing is die je wil nemen om op pad te gaan met je kindje. En denk niet door dit verhaal, dat ga ik dus niet doen. Want dat is het niet, weet je. Het is niet het gevaar in het buitenland. Het is, ja, zorgen dat je ready bent voor als er een grote storm komt. En ik was
Ja,
ready.
ja, ja.
En dit had ik nooit gewild, maar ik was wel, we konden het daardoor dragen, omdat
Ja.
we zo met onze essentie bezig waren.
Ja, en misschien was het juist helemaal niet goed geweest om naar Nederland te gaan, omdat je dan weer veel te veel geleefd zou worden. En dan kon je
Exact.
het dus geen plekje geven en dan zou je er overheen denderen. En nu helemaal mooi met zo'n ceremonie en dat je erbij stil kan staan en het toch ergens een plekje kan geven. En dan is misschien Bali juist wel de allermooiste plek om
Juist.
tijd en het spiritueel te bedanken. En helemaal met families die daar, Balinese families die daar ook in geloven en daarvoor staan. Om dan op die manier met elkaar op te pakken en dan een plekje met elkaar te geven.
Ja, en ik denk dat daar de cirkel ook weer rond was. Want waarom wil je specifiek naar Bali? En waarom trekt dat je zo aan dan? En waarom voelen we ons zo verschrikkelijk goed in die natuur van die jungle? Dus dan is het natuurlijk ook, zou ook heel gek zijn als je dan voelt van, oh, maar nu is er iets heel ergs met mij, dus nu moeten we naar Nederland, want daar ging het zo lekker, weet je wel. Ja, en dat is het. Dus we hebben dat volledig in die zin kunnen omarmen. En natuurlijk heel erg met hem op nummer 1, van waar gedijt hij nu heel lekker. En dat was gewoon nog steeds in die achtertuin achter de duiven aan met zijn bordje nasi.
Ja.
Zielsgelukkig was hij, in topconditie.
Jeetje.
Ja.
Hij is er helemaal gezond uitgekomen.
Gezondheid gekomen.
Wauw, nou dat is
Hij
wel echt.
gooit gewoon net als elke peuter af en toe zijn bord eten door de lucht. Want ja, dat doen
Dat doen ze inderdaad,
we.
ja.
Ja.
En wanneer gebeurde dit ongeveer in jullie reis? Hoe ver waren jullie?
Halverwege.
Halverwege.
Ja.
Ja, en toen hadden jullie dus nog ruim 3 maanden om te genieten van Bali en om nou ja, daar te zijn. En toen gingen jullie weer
Ja.
terug naar Nederland.
Ja.
Jij met een opleiding ademcoachen of breathwork achter de rug. En toen landde je weer op Schiphol.
Ja, toen
Hoe?
landen we weer op Schiphol. Ik had voor mijn gevoel toen heel erg sterk. Ik ga nu ook weer die Nederlandse drive, zeg maar, in. En dan vind ik het ook heel mooi om mijn bedrijf hier te gaan opbouwen met de adem en het coachingsgedeelte. Zodat ik in ieder geval hier mijn netwerk, mijn tribe kan opbouwen. Voor mensen die echt ook denken van nou, ik wil hier ook mee aan de slag. En als dat loopt, dan kunnen we weer verplaatsen naar waar we willen. Maar ik voel ook wel heel erg die connectie met Nederland natuurlijk en met Nederlandse vrouwen, met de Nederlandse taal. En omdat ik inga op, denk ik, een pijn die veel moeders ook wel hebben, van goh, op papier heb ik eigenlijk alles best goed voor elkaar. En zelfs heel, heel goed. Ik heb stalen deuren, mooie auto, gave achtertuin. Maar eigenlijk voel ik niet de vrijheid die ik zou willen voelen. Want al die hele dure dingen voor mijn deur zetten me ook vast. Of ja, of die luxe lifestyle, of kan ik eigenlijk nog wel zonder? Of wat houdt me dan nu tegen om de boel in te pakken en toch te gaan? Of hecht ik zoveel waarde aan mijn spulletjes dat ik er bijvoorbeeld niet een ander in mijn huis zou kunnen laten wonen? Of kijk, dat soort. Je hoeft dit niet te doen. Je hoeft niet weg te gaan met je kinderen
Nee.
of wat dan ook. Het hoeft allemaal niet. Maar we snakken allemaal wel naar een bepaalde vorm van authenticiteit en vrijheid. En we doen het niet.
Nee. Nee,
Ja.
inderdaad. Uit veiligheid en misschien ook wel omdat mensen in hun omgeving niet genoeg voorbeelden zien. Of
Ja.
niet genoeg geïnspireerd worden. En kijk, als je gaat googlen, dan stuit je toch al heel snel op alle onmogelijkheden. Als je kijkt naar de officiële websites, zoals een overheid of de Belastingdienst. Of als je contact opneemt met de crèche, dat het niet mogelijk is vanwege wachtlijsten. Er zijn zoveel hordes die je moet nemen als je wel zo'n reis wil ondernemen. Maar goed, jullie belanden dus weer terug in de Phoenixwijk. En volgens mij ging het aarde niet. Helemaal, of tenminste, je voelde je niet 100% meer thuis in de.
Nee, ja, dat is ook wel interessant, hè? Want we kwamen terug en de eerste 2 maanden was het eigenlijk nog wel een soort van, oh ja, nou oké, alles ging best wel soepeltjes. Wij hadden de kinderen uitgeschreven van de crèche en gewoon op dat moment dat we ze uitschreven weer ingeschreven. Dus dan heb je ook alweer 7 maanden wachttijd erop zitten en dan was er weer plek. Ik ging mijn bedrijf uitbouwen. Ik bleef nog wel een lekkere nazomer, dus dat was lekker. En toen kwam de herfst en de winter. En dan vind ik die Nederlandse seizoen op zich ook alweer geinig. Weet je wel, zeker als je zo'n paar maanden in die tropen hebt gezeten, denk je, nou,
Ja.
best wel lekker even een koele bries. Oh, grappig, de blaadjes worden bruin. En het is alsof je even bent weg geweest, hè? Dat
Ja,
je gewoon
ja.
alles weer als nieuw ziet. Dus ik had ook wel een beetje wat aan mezelf te bewijzen, denk ik. Dat ik dacht, van, nou, ga maar eens zien nu dat je zo, hè, weer toch een nieuwe. Nieuwe levenservaringen rijker bent, of het dan nog steeds zo erg is als dat je voorheen voelde. Of waren het toch nog een beetje je kraamhormonen?
Oh ja.
En dat kwam toch wel weer terug. Dat gevoel van hé, hey, het voegt niet helemaal meer. Je hebt natuurlijk ook mensen die zijn toch heel trouw aan een bepaald carrièrepad, of die kunnen bepaalde dingen gewoon eigenlijk niet loslaten of een bepaalde leefstijl, omdat ze een duur huis hebben gekocht of iets. Dat ik dacht, ja, maar dat hebben wij nog steeds niet. We hebben nog steeds niet, hoe moet ik dat zeggen, die ankers aan onze benen hangen, zeg maar, waarvan heel veel mensen zeggen, ja, maar dat zou voor ons een reden zijn om het niet te doen. Dat creëren we eigenlijk nog steeds niet.
Nee, nee, nee.
Wat is het dan dat we met één been nog een beetje daar staan en met één been een beetje hier? Dus toen heb ik gezorgd dat dat bedrijf van mij in een rap tempo ging groeien. En dat loopt nu mooi.
Ja.
En nu hebben we dus echt wel weer die vrijheid omhoog komen om locatie onafhankelijk te kunnen werken. En dat maakt dat we ook wel heel erg aan het flirten zijn met de nieuwe toekomstplannen, ja.
Ja, en wat is dan ongeveer het toekomstplan of helemaal?
Ja, want we deze keer zouden we het eigenlijk toch nog wel wat officiëler willen aanpakken. Dat is het huis in de verkoop en dan gaan. Onze dochter is inmiddels 4 geworden en die is naar Montessori onderwijs gegaan. En we hebben in Bali een hele mooie Montessori school gevonden ook. Dus dat zou wat dat betreft zou zij over kunnen. En dan zouden we toch alweer voor een langere periode daar naartoe willen, maar dan zonder einddatum.
Ja.
Ja.
En dan ook echt dus uitschrijven uit Nederland. voor nu. Wauw, dat is wel echt. Als je dat zo kan realiseren en wat je zegt met het locatie onafhankelijk werken, dat is voor ons echt nog wel een zoektocht hoe we dat zouden willen inrichten. Maar jouw vriend die kan dus al overal werken, omdat hij gewoon heel goed is in zijn werk en dat een veelgevraagde functie is. Jij hebt dat nu dus ook voor elkaar gekregen. Is dat dan voornamelijk op dat breathwork?
Ja, dat is voornamelijk op het breathwork. En de 2 dagen per week erbij doe ik wel weer in dienst van een psychiatrische instelling. Maar daar is het ook wat minder echt op de werkvloer, maar meer het coachen van een team. Ja.
Jeetje, dus zometeen, nou, huis weg. Jullie hebben een baan waar dat je dus overal kan uitvoeren. En dan is het dus gaan.
Ja. Ja, je hebt echt een beetje een scoop, want we hebben het pas vorige week zelf echt weer tegen elkaar durven zeggen en ook tegen de familie. Dus wat dat betreft, ja, is het echt nog ook vers en het moet gaan groeien. Maar wij hebben wel weer tegen elkaar gezegd, we zouden eigenlijk weer gewoon willen voelen dat alles mogelijk is. En ik weet niet of jij dat herkent, maar dat op het moment dat je dit Nederlandse ook echt even loslaat, en dat zal niet altijd makkelijk zijn en daar zullen heel veel hordes te nemen zijn, maar dat je dan als je dat aan het doen bent, dat je weer voelt, hé, er is echt heel veel mogelijk. Er is echt heel veel mogelijk. En voor ons voelt dit nu als onze beste bestemming voor de komende tijd. Maar het is niet dat we een soort van een houding hebben naar Nederland van, oh, het is hier niet goed of het systeem bevalt ons niet of een middelvinger of zo. Weet je, nee, absoluut niet. Nederland is ons thuis, maar Bali is een heel erg groot tweede thuis. En ik denk nu met jonge kinderen in die natuur. Een paar versnellingen lager, omringd door zoveel lieve mensen en mogelijkheden om jezelf te laten groeien als mens en in rust aanwezig te zijn voor mijn gezin, voor mezelf. Ik voel dat daar heel erg er voor ons is. En als we dan ons hebben ontwikkeld en we zijn wat in wilde ha haren kwijt en de kinderen gaan naar groep 7 en 8, ik zeg maar wat, dan komen we misschien wel weer lekker terug en misschien veel eerder. En misschien na een jaar weer terug. En dan is het niet Project Failed of zo. Het is niet dan mislukt. Dan hebben we ons hard gevolgd om weer hier naartoe te komen. En ik denk dat er mensen zijn die echt zullen denken: Jezus, mens, wat een onrust. Maar ja, ik denk wel: leef, leef,
Ja, dat
leef.
is zo leuk dat je dat zegt, want wij kwamen terug uit Bali en toen zaten we. Nou, ook weer enorm te genieten van onze staakerf in de Bakkum. Dat is dus ook midden in
Ja,
de natuur, onder de
dat is
dennenbomen. En
ook falen.
dat
Ja.
is echt geweldig. Maar toen kreeg ik ook wel eens van mensen te horen van, oh ja, maar jij hebt zo'n ontzettende onrust dat je nu alweer aan het nadenken bent van, ja, maar wat is de volgende stap? En toen dacht ik, oh, ik zie dat helemaal niet als onrust. Ik zie dat juist als een enorme drive en passie om juist alles uit het leven te halen. Dus het is
Ja.
heel grappig dat sommige mensen dat als een soort van onrust
Ja.
zien. En dat zou het misschien wel voor hen zijn, terwijl ik alleen maar denk van, ik kan niet wachten om weer een volgend avontuur aan te gaan.
Ja, en het is allemaal projectie, hè? Want kijk, de een mens vindt het gewoon heerlijk om in het restaurant een bord koulashsoep of zo te eten. En het andere mens gaat voor een rijsttafel met allerlei kleine ingrediëntjes. Ja, of allerlei kleine gerechtjes. En de ander neemt een bord hutspot. Ik zeg maar wat. Maar de een presenteert zijn leven voor zichzelf gewoon in één grote brap. Weet je wel, zo van zo, dit is het en dat staat. Ja, en misschien vind jij het heerlijk om tapasjes te eten of om sushietjes uit te kiezen op kleur en op geur en op. Nou, we werken allemaal anders. En ik denk dat het voor jou hetzelfde werkt als voor mij. Dat jouw zintuigen heerlijk geprikkeld mogen worden. En dat je dan op je allergelukkigst bent. En of dat dan door natuur is of door zee of door het geluid van vogels. En lekker dat je kinderen lekker vrij kunnen rondrennen. Ja, en voor een ander zit hem dat wel in die stalen deur. Ja, ja,
Precies, ja. Of
ja.
in een badkamer. Dus dat is een beetje de struggle waar ik nu dan in zit. Maar goed, jullie hebben nu dus de keuze gemaakt. En heel even praktisch gezien, mag je voor onbepaalde tijd naar Bali?
Nee, dat zijn dingen die we nog heel goed moeten uitzoeken. Maar daar zijn wel, er zitten een hele hoop leuke mensen op Instagram ook die echt al deze stappen hebben gezet. En daar ben ik heel veel mee in contact met hoe zij dat doen en hoe doe je dat? Vlieg je dan het land in en uit? Of ga je via een soort van werkvergunning, kita's heet dat, aan de slag? En ben je daarmee eigenlijk gewoon gegarandeerd van een geldig verblijf? Want dat zijn zeker dingen waar je rekening mee moet houden. Maar ook daarin is er best wel ook wel weer veel mogelijk en is er soms ook een stukje grijs gebied waar je een beetje in kan spelen. En ik denk ook dat alles moet met een tikje lef gaan.
Ja.
Dus je moet absoluut alles heel serieus nemen en maar soms ook een sprongetje wagen en even gaan ondervinden.
Ja, en het is inderdaad nu de beslissing genomen is, dan is het nu gewoon de volgende stapjes uitwerken in
Ja.
plaats van andersom. Want als je eerst al die kleine stapjes voor je ziet, dan denk je, waar moet ik beginnen? En nu die keuze is gemaakt, oké, nou, het huis wordt verkocht, wat is daarvoor nodig? Moeten we nog iets in huis doen? Moet er nog iets aangepakt worden? Of kunnen we de makelaar van het voorjaar, als alles groen is? Nou, jullie, je grasmat is volgens mij altijd groen, aangezien het is. Nee.
De heg wordt groen, de tulpen schieten nu uit de potten, dus het is helemaal het goede moment, inderdaad, hebben we begrepen.
Ja.
Ja, en dan moet ik de volgende keer met jou eventjes aan tafel wat we nou dan met de overwaarde doen.
Nou ja, ja, inderdaad. Het
Gaan we niet
investeren.
opeten, dat gaan we niet, daar gaan we niet
Nee.
voor leven, want dat is ook een soort money mindset, hè? Dat je dus nu geld voor je moet gaan laten werken, want dat is ons enige vermogen.
Ja, en dat kan ontzettend leuk zijn als je inderdaad de juiste mindset. Ik vind het ontzettend leuk, terwijl ik alleen maar aan het investeren ben dat het nog weinig oplevert. Maar goed, daar kunnen we de volgende keer inderdaad
Ja.
gewoon een keer met een koffietje ergens
Oké.
over hebben.
Ja.
Nu gaan we, denk ik, een beetje richting de afronding van de podcast, want volgens mij moest jij ook op pad gaan.
Klopt.
En nu wil jij de luisteraars van de podcast, wil jij iets aanbieden? Wil je daar wat meer over vertellen?
Ja, zeker. Ik heb een heel mooi programma geschreven, dat heet Rise. En daar is ook een upgrade voor Rise en dat is Rise and Shine. En dat is echt voor de vrouw, de ondernemende vrouw of de moeder die denkt van, joh, weet je, mijn adem zit hoog, ik ben op papier hartstikke succesvol, maar ik voel gewoon niet altijd even veel van wat ik dan bereik. Van die vrijheid die ik daar eigenlijk van zou willen, van aanwezig zijn in het moment. Je hoort natuurlijk heel vaak dat cliché van, god, de tijd gaat zo snel. De kindjes worden zo snel groot. Hoe ben ik dan echt nu aanwezig in dat moment met hun? En wat doet er dan echt toe? En natuurlijk heb ik zelf die dijk van dat verhaal. En dat is helemaal niet interessant tijdens mijn coaching. Maar dat kan wel net even een trigger voor je zijn. Dat je denkt, ja, maar ik heb ook iets meegemaakt waar ik heel erg van ben geschrokken. Of bij mij is de tijd ook op een bepaalde manier een keer door mijn vingers geglipt. Dat wil ik niet meer. Of ik voel dat ik tot stilstand kom door dezelfde beperkende overtuigingen die ik toch wel steeds naar boven laat komen. En dat kan die lange reis zijn. Het kan gewoon iets heel anders zijn, een ander thema in jouw leven. Maar ik heb ervaren dat je met de adem dat zenuwstelsel heel goed kan beïnvloeden. En dat zenuwstelsel is eigenlijk alles bepalend. Hoe we ons voelen, hoe we denken, hoe we tegen onszelf praten. En dat heeft heel, heel veel te maken met al die belemmerende overtuigingen die we hebben opgebouwd in ons leven. Van hoe het hoort, wie we denken dat we zijn. En ja, ik kijk heel holistisch. Dus ik kijk naar die adem, maar ik kijk ook naar hoe je met jezelf communiceert. Welke ruimte geef je jezelf om iets te voelen? En waar je heerlijk van, ja, ik denk echt een hele grote boost van krijgt in je zelfvertrouwen, maar ook in je besef van, ja, wie ben ik en wat wil ik en hoe mag de komende tijd er voor mij uitzien? En je gaat eigenlijk weg met een tool die altijd bij je hebt, je adem. Hopelijk zijn hier natuurlijk een heleboel leuke moeders, luisteraars, ondernemers die zeggen van, hé, wacht, ik zit deze podcast te luisteren en dit gaat ook wel een beetje over mij of ik herken veel in haar verhaal. Maar het kan ook zijn dat je gewoon denkt, nou, ik vind het wel interessant, maar ik wil nog niet zoveel van mezelf investeren voor ik jou goed ken. Dan wil
Ja.
ik voor drie van deze dames de uitnodiging openleggen om wie zich als eerste aanmeldt met ook even je why, van waarom doe je mee? Of waarom zou je een half uurtje gecoacht willen worden door mij? Dan krijg je een half uur gratis coaching. Dat betekent dat we 5 minuten even een intake doen. Dan ga ik jou 10 minuten laten ervaren wat je met je adem kunt bereiken. En dan doen we nog een soort van 5 minuten even een soort evaluatie hoe je het vond. En dan kan ik je nog 1 of 2 tips meegeven of opdrachtjes meegeven als takeaway van dit kun jij gewoon morgen zelf doen. Op het
Ja.
moment dat er grote stress is of hele grote vreugde of om te integreren in een dagelijkse practice, dat je gewoon kan zeggen: hey, weet je wat er ook gebeurt? Ik ben daar klaar voor.
Ja. Ja, het lijkt mij echt een hele fijne sessie om bij te wonen. En ik vind het ook super lief van je dat je dan drie luisteraars de mogelijkheid geeft om, nou ja, kennis te maken met jou, maar ook met de kracht die zij zelf hebben, onder andere met hun ademhaling. Dus mocht je hier interesse in hebben als luisteraar, stuur mij of Jolien een berichtje via Instagram. Ik zal alle linkjes even delen in de show notes. En dan kies jij daar drie gelukkige luisteraars uit. Heel erg bedankt voor dit mooie gesprek en jouw openheid over nou ja, jullie journey naar Bali en de ondernemersreis, maar ook over het trauma wat jullie meedragen en waar jullie toch wat moois van hebben weten te maken.
Dank je wel voor de uitnodiging en ja, ontzettend leuk gesprek. Ik heb ervan genoten en tot snel.
Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Veel dank daarvoor. Wil je geïnspireerd blijven en op de hoogte gehouden worden over de volgende aflevering? Abonneer je dan op deze podcast. En ben je enthousiast over de ondernemende en leuke vrouwen die hun verhalen en tips met ons delen? Laat dan een comment of review achter, zodat we nog meer luisteraars kunnen inspireren.